vond het echt een hele mooie, mooi voorbeeld. Dat, wat het praktischer maakt. Omdat we inderdaad goed kunnen voorstellen dat... We snappen dit, hoe dit werkt. Van ja, in Nederland blijf je altijd, ondanks dat je straf hebt uitgezeten en ze kunnen je eigenlijk niks meer maken, blijft het je toch achtervolgen en blijft het toch altijd achter je naam staan. En dat geldt voor ons mensen. En dan blijf je toch altijd die persoon die ooit dat en dat heeft gedaan. En dan kan je je leven beteren en dat kunnen mensen waarderen, maar nooit zullen mensen vergeten wie je bent in hun ogen eigenlijk. Je was. En een tijdje geleden heb ik over Petrus gesproken. Ik heb met een heel aantal tekstgedeelten gelezen over zijn leven. En ik wil nog een stukje daarvan nog een keer lezen, nog iets uit Handelingen. Omdat ik denk dat je in het leven van Petrus zie je dat dit aspect, dat zijn schuld weg was, dat kwartje gevallen is bij hem. Dat hij zich niet meer schaamde, dat er niks meer was wat aan hem kleefde. Wat betreft zijn schuld. Want hij had natuurlijk enorme schuld. Hij had zijn meester verloochend. Hij had zijn meester verlaten op het moment dat hij hem had moeten helpen. En dus dan wil ik lezen uit Johannes. De evangelie van Johannes. En dan vanaf vers 21. Hoofdstuk 21 vanaf vers 1. Dus dan moet je dan denken dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is alleen... En niet alleen aan Petrus verschenen. Ik zeg dat, het klinkt anders dan ik bedoel. Hij is aan meerdere mensen verschenen, maar ook een keer alleen aan Petrus. Dus dat ze samen waren. Dat zeggen de vrouwen dan ook. De Heer is verschenen aan hen, maar ook aan Petrus. Dus daar is iets besproken daar, wat we niet weten. Maar we weten wel dat het goed gekomen is. En dat lezen we dan, dat zien we aan de reactie van Petrus. Er staat... In vers 1, hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. Hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd. En Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeus en de twee andere discipelen. De twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij pakte zijn oude broek weer op. Ze zeiden tegen hem, we gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, kinderen, hebt u niet iets voor mij te eten? En zij antwoordden hen, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had... zei tegen Petrus, het is de Heere. Nou, dan gaat het me hier om. Hoe reageert Petrus dan? Hoe weten we dat Petrus echt geloofde dat het weer goed was? Dat er niks meer was wat tussen hem en de Heer Jezus instond? Nou, dat zie je aan zijn reactie. Dan staat dan, vers 7, Johannes zegt dan, het is de Heere. En dan staat er, toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En dan niet om de andere kant op te zwemmen, maar om naar de Heer Jezus toe te zwemmen. Hij heeft niet het geduld om even te wachten totdat die vissen in de boot zijn en dat ze even rustig, peddelend, naar het strand kunnen gaan, om daar uit te stappen en dan vervolgens naar de Heer Jezus te gaan. Nee, hij hoort, het is de Heere. En zijn eerste reactie is, ik wil naar hem toe. Laat die vissen, laat die anderen, ik wil bij Jezus zijn. En je ziet dat Petrus echt na zijn ontmoeting met de Heer Jezus geloofd heeft, mijn schuld is weg. Mijn zonden zijn vergeven. Jezus leeft, dus mijn zonden zijn weg. Prachtig. En dan, waar ik de vorige keer niet aan toe kwam, was in Handelingen. Want je zou dan denken, Petrus heeft zulke bijzondere dingen meegemaakt. En is zo hard gevallen. Zo teleurgesteld, dat je denkt, nou, goed... Hij wordt dan wel vergeven, maar misschien moeten we iemand anders zoeken die dan het woord kan voeren. Een leider die tenminste wat stabieler is, die wat standvastiger is. Maar zo is het niet. De Heer Jezus heeft hem hersteld, heeft zijn zonde vergeven. En je ziet, het kleeft niet meer aan Petrus. Hij kan vrijmoedig getuigen van wat de Heer Jezus heeft gedaan. En gewoon, dat lees je dan in Handelingen 2. En er zijn meerdere stukken waar hij preekt, waar hij gewoon oproept... aan mensen om zich te bekeren, om zich aan Jezus toe te vertrouwen, dat hij Christus predikt. En dan staat er bijvoorbeeld in, even kijken, Handelingen 2, vers 14, een heel stuk. Dan horen we zijn preek. Maar Petrus, die er met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dat is wel heel apart, hè? Hij spreekt hier tot een menigte van mannen en getuigt nu vrijmoedig van de Heer Jezus. Terwijl nog niet zo heel lang geleden hij te bang was om tegenover een dienstmeisje te getuigen dat hij Jezus hoorde. Überhaupt het idee dat hij met Jezus bekend was. Moest hij al vloekend en scheldend mensen ervan overtuigen dat hij niet bij die Jezus hoorde. Maar nu is alles anders. Nu getuigt hij voor al deze mannen over wat Jezus heeft gedaan. En dan zegt hij, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas de derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en de ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik het in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Het is een prachtige kerntekst, denk ik. Dit is het. Het aanroepen van de naam van de Heer Jezus, dat maakt dat je gered wordt. Het is niet door goede werken. Het is niet door wat dan ook. Zelfs niet de tranen die je... Het is een heel mooi lied die dat zegt. Hè? Niet de tranen die ik pleng. Het is niks van wat wij kunnen doen om het goed te maken met God. Maar het is door het aanroepen van de naam van de Heer dat we zalig worden. Eigenlijk net als Petrus die op het water liep en begon te zinken en niks meer kon doen dan alleen maar uitroepen, Heere, red mij. Nou, diezelfde kreet mogen wij doen naar de Heer Jezus. En als we zijn naam aanroepen en tot hem komen en in hem geloven, dan worden we zalig, worden we gered. En dan zegt hij in vers 22, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Hij spreekt echt heel vrijmoedig. Jezus, de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het voorgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Je zou dan toch denken, nou Petrus, voordat je anderen begint te beschuldigen, je moet niet vergeten wat je zelf nog niet zo lang geleden hebt gedaan. Weet je nog? Maar je merkt, hij weet, mijn schuld is weg. Het is goed tussen mij en God. Mijn zonden zijn vergeven. En nu heeft God mij geroepen om dit goede nieuws te vertellen. Hij kan gewoon daardoor ook anderen confronteren met hun zonden. Het is eigenlijk net als wat de Heer Jezus vertelde over oordelen. We kennen die tekst allemaal wel natuurlijk over de balk en de splinter van, joh, voordat je begint met het oordelen van iemand anders, besef even, ik vertaal het heel vrij, besef even de balk die in je eigen oog zit. Zo snel vergeten we onze eigen zonde en onze eigen tekortkomingen. Dan kunnen we heel goed zien waar de ander tekort schiet. Maar wat zegt Jezus dan? Zijn boodschap is niet zozeer, we mogen niet oordelen. Maar zijn boodschap is, zorg dat die balk uit je oog verdwijnt. Want dan zul je goed kunnen zien om een ander te kunnen helpen. Dat is het punt. Je kan pas iemand helpen die een klein splintertje in zijn oog heeft op het moment dat jouw grote balk uit jouw oog is. Dat is het punt. En hier zie je bij Petrus, dit is gebeurd. Zijn schuld is weggenomen. Hij kan helder zien en dus ook vrijmoedig getuigen van Jezus en ook gewoon hun wijzen op wat ze hebben gedaan. Maar dan, hij stopt daar niet mee. Het had het eind van zijn preek kunnen zijn, maar hij heeft goed nieuws te vertellen. Hij zegt, 24, God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Maar de broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrij uit te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten, daarom verzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël, en dus iedereen, zeker weten dat God hem, de Heer Jezus, tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Zij spreekt ze aan op het hart, aan het eind van deze boodschap. Deze Jezus die al deze dingen heeft gedaan en die verheven is tot de hoogste positie. Deze Jezus hebben jullie laten kruisigen. En dat raakt ze diep in hun hart. Dat staat er ook, hè? Dat staat dan daarna, toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij dan doen, mannen, broeders? En dan zegt Petrus tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, en u zult de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat gaat nog heel een stuk verder, maar hij kan dus vrijmoedig getuigen, Petrus, die man die de Heer Jezus zo verloochend had, die zo tekort was geschoten, die zo teleur had gesteld. Maar toen was Jezus opgestaan en hij kon verzoend worden. Hij wist: mijn schuld is weg. En nu kon hij vrijmoedig vertellen over wat God gedaan heeft en anderen vertellen hoe ze gered konden worden. Hij was nu de persoon die een ander mens was geworden. Ik kan zeggen: wat jullie moeten doen om gered te worden, bekeer je. We moeten ons bekeren van onze zonden, ons afkeren van ons oude leven, ons laten dopen. Dat is het teken van het afleggen van je oude leven. Het is voorbij en ik wil nu Jezus volgen. Het is het leven met hem begraven, met hem opgestaan in een nieuw leven. En dan ontvang je de Heilige Geest. Dat is zijn belofte. En ik vind het zo mooi, dat contrast. Er zit helemaal niet zoveel tijd tussen. Tussen dat moment dat hij de Heer Jezus verloochent en wat hier gebeurt. En dat is omdat hij begrepen heeft wat we net hebben gelezen uit Colossenzen 2. Dat de schuld weg is. Geen aanklacht is er meer. Hij hoeft niet te vrezen voor de dag van het oordeel. Hij hoeft niet te vrezen om Jezus onder ogen te komen. Hij hoeft zelfs niet meer te vrezen dat hij nog met de consequenties, met een soort straf, of hoe heet dat nou?
Strafblad.
Strafblad, dat is hem. Ja, een strafblad is er niet meer. Het is uitgewist. En we hebben met de kinderclub op Helfert ook een bordje met ze maken met deze tekst er ook op. En zo'n krijtbord, en daar kan je dan dingen opschrijven. En dat kan je dan uitwissen en dan is het weg. En dan kan je weer iets nieuws opschrijven. En zo is het ook met onze zonde. Dat op het moment dat we onze zonde belijden, ons bekeren, tot Jezus komen, dan neemt hij het bloed van de Heer Jezus. En gek genoeg, want normaal doe je het met water, maar gek genoeg, misschien in het beeld, met zijn bloed reinigt hij dan onze zonde en het is weg. Het is er niet meer. En dan kan God nieuwe dingen op je leven schrijven.